Goedendag. Nou, fijn dat u gekozen hebt voor deze workshop, waarbij ik wil proberen om met jullie na te denken over inderdaad het onderwerp Ontmasker de duisternis. Het moment waarop wij het hebben over de duisternis, dan hebben we het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, breed over het terrein dat de boze, de Satan, de duivel gebruikt om uiteindelijk macht te hebben, niet alleen maar over deze wereld, maar ook dat hij voortdurend zal proberen om macht te krijgen over zelfs Gods kinderen. Dus ook als jij en ik de Heer Jezus Christus toebehoren, leven we in zo'n wereld. En als uitgangspunt heb ik daarom gekozen voor dat Bijbelgedeelte uit Efeze hoofdstuk 6. Het zou mooi zijn om het met elkaar te lezen. Ik heb bewust gekozen voor de NBG-vertaling om het in ieder geval het een en ander met elkaar daarin naar voren te laten komen. De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen, dus ook aan ons: voorts wees krachtig in de Here en in de sterkte zijne macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Alleen maar kijken naar dit Bijbelgedeelte heb ik de indruk dat als wij het begrijpen, dat je ziet dat Paulus niet spreekt over iets dat een ver van mijn bed show is. Maar dat hij heel duidelijk het aangeeft naar mensen in Efeze die echt tot geloof zijn gekomen, tot wedergeboorte zijn gekomen. Mensen in wie de Heilige Geest woont. En toch schrijft hij aan deze mensen dat het belangrijk is dat ze zich wapenen en dat ze stand houden. En hij noemt dat omdat hij hele concrete dingen benoemt. Kijk u maar even weer naar vers 11. Als hij spreekt over de wapenrusting, dan zegt hij om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Dan zie je dus dat hij al de insteek kiest om aan te geven dat de duivel allerlei verleidingen zal gebruiken in het dagelijks leven, in ons bestaan, in ons functioneren, waar we komen, waar we leven. Dat de duivel de verleidingen zal gebruiken om ons te doen struikelen, om ons te doen vallen. Dat is de reden waarom ook hij het zo verwoordt, om staande te kunnen blijven, om stand te kunnen houden. En als je kijkt naar de tweede uitdrukking in vers 12, dan wordt het eigenlijk zelfs nog concreter. Dan spreekt hij namelijk over het feit dat we niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten. Je ziet twee dingen daarin naar voren komen. Als je spreekt over worsteling doe ik niet met u, want dan bent u veel te ver van me vandaan. Een worsteling heb ik met iemand die dichtbij is. Iemand die zo dichtbij staat dat je bijna zou zeggen, het heeft te maken met iets dat fysiek kan zijn. Het heeft te maken dat het geestelijk kan zijn, maar dat heel dichtbij zich afspeelt. En dan spreekt hij over overheden, over machten, wereldbeheersers, over boze geesten. Ik krijg de indruk dat wij hier zo in Europa, hier in Nederland, vaak denken dat boze geesten, dat is datgene wat zich afspeelt bijvoorbeeld in Afrika of in de bush van Zuid-Amerika. Daar waar men nog bij totempalen staat en daar danst en geesten van doden oproept, dan hebben we het idee dat is heel ver weg waarbij het zich afspeelt. Maar broeders en zussen, de Satan, die kan iedere keer weer een andere gedaante aannemen. En met het verwisselen van gedaante kan hij zo immens dichtbij komen dat wij vaak niet eens meer doorhebben in de vormen waarin hij tot ons komt, dat we echt te maken hebben met boze geesten. Dat we echt te maken hebben met een overheden en machten. En dat God ons laat zien, het kan heel dichtbij komen. Dus aan de ene kant zou ik zeggen, heb je het spanningsveld van zoek niet achter elke boom een boze geest, maar sluit je ogen niet ervoor dat soms de boze geest heel dichtbij zal komen. Ik zal proberen om het wat dichterbij te brengen door een paar voorvallen te vertellen. En zelf hebben we in Drachten, waar ik woon, hebben we een jaar of 25 geleden, hebben we een GGZ, een christelijke GGZ, op poten gezet. Waar we dus psychiaters, psychologen, maatschappelijke werkers enzovoort, andere deskundigen in dienst hebben, omdat wij graag die twee dingen wilden combineren. Namelijk de kennis die we hebben mogen verwerven op al deze terreinen, maar gepaardgaande met het geloof, zodat het instrumenten zijn die vanuit het geloof, die Jezus kan gebruiken, de Heilige Geest kan gebruiken om mensen genezing, herstel, hulp aan te bieden. Dus dat gebeurt iedere dag. Dat er honderden mensen komen voor hulp en voor begeleiding. Maar soms ontdekken wij dat de psychologen en de psychiaters tot de conclusie komen, wat voor therapieën we ook toepassen en hoe we proberen om deze mensen ook te helpen, wij komen tot de ontdekking dat er meer aan de hand is dan alleen maar psychische of emotionele of relationele of identiteitsproblemen. Wij merken dat we te maken hebben met iets dat in wezen ons niet verder brengt. En dan hebben we de afspraak, medewegens, namelijk onze overheden, hoe het in de medische zorg gaat, dat we daar zo niet met mensen bidden om bevrijding en om verlossing en het breken van banden. Maar dan is er een samenwerking met onze gemeente. Dus dan stuurt zo'n psychiater of zo'n psycholoog, stuurt de mensen dan door naar ons pastoraal team van bevrijding. En dan komen we tot de ontdekking dat als wij daarop inzoomen, dat we te maken hebben met echte gebondenheden. Dat we echt te maken hebben met demonen die soms verwijderd moeten worden, verdreven moeten worden in mensen hun levens. En dan hebben we het echt over Nederlanders. En niet alleen maar met buitenlanders, maar echt met Nederlanders. Doordat deze boze geesten, waar Paulus over schrijft, inderdaad hun ingang hebben gevonden in het leven van mensen. Maar het omgekeerde is ook het geval. Namelijk dat we merken dat mensen soms aankloppen bij ons team van bevrijding, en dat mensen zeggen van, wij hebben de indruk dat er bepaalde gebondenheden, bepaalde satanische invloeden in ons leven werkzaam zijn. En dan hebben we een bepaald intakesysteem dat we hanteren, en dat we toch tot de conclusie komen, nadat we gebeden hebben, gesprek hebben gehad, dat we ons afvragen, klopt het wel? En dan sturen wij die mensen weer door naar de organisatie in de bres, heet de GGZ-organisatie. En dan vragen we aan zo'n psycholoog of zo'n psychiater, zou je ook naar deze persoon willen kijken? En dan kan het best zijn, wat van tijd tot tijd gebeurt, dat zo'n psychiater of zo'n psycholoog tot de conclusie komt, nadat ze een intake hebben gedaan, dat ze zeggen, joh, wij hebben niet het vermoeden dat er hier zo sprake is van iets demonisch, iets satanisch. Maar dat er bepaalde knopen zijn in het psychische of in het relationele of in het emotionele of traumatische zaken die spelen in het leven van deze persoon. En dan merken we dat de persoon dan daar zo begeleid wordt en dat er nooit sprake hoeft te zijn van bezetenheid of van demonische belasting. Dus wat we daarmee willen zeggen, hoewel wij dit onderwerp aankaarten, is het altijd genoodzaakt zorgvuldig met deze zaken om te gaan. Om te zien wat speelt er wel en wat speelt er niet. Het niet te ontkennen, maar ook niet in principe overal altijd het demonische achter te zien. Maar Paulus zegt wel, hou je ogen open. En omdat onze maatschappij, onze wereld, natuurlijk zich naar alle kanten geopend heeft, merk je ook dat uit het buitenland, maar ook binnen Nederland, zoveel mogelijkheden, aspecten naar voren komen, waardoor de Satan iedere keer in een andere gedaante nog steeds hetzelfde voor ogen heeft. Vandaar ook dat de vraag die in bij mij ging spelen is om eerst te gaan onderzoeken. Maar wat is nu de afkomst en het doel van de Satan? Want van daaruit krijg je meer zicht om hem te ontmaskeren. Om te ontdekken, wat speelt er achter die masker nu precies? Want als ik, en u kent het nog veel beter dan mij, als je hier zo in Brabant of in Limburg bent en je kijkt met een carnaval, joh, dan kunnen er zoveel maskers verschijnen. Totdat je uiteindelijk de masker weghaalt en dan zie je de ware gedaante van de persoon. Dan krijg je de ware bedoelingen achter. En dat is goed om met elkaar daarnaar te kijken. Want als we kijken naar Jesaja hoofdstuk 14, dan helpt Jesaja ons daarbij in de openbaring die God ons gegeven heeft. Vers 12. O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf, ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Vers 14, ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee, je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. Dan ziet u in wezen dat als de Bijbel ons terugbrengt om te gaan ontdekken wie is Satan, waar komt hij vandaan en wat maakt dat hij Satan, de duivel is, dan ziet u dat de Bijbel ons terugbrengt naar het begin van de schepping. Namelijk zijn grootste doel is geweest, ik evenaar de Allerhoogste, of zoals een andere vertaling het zegt, ik zal mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. En de vraag is, wat houdt dat nu principieel in? Je aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat betekent aanbeden te willen worden, erkend te willen worden als Almachtige, aanbidding ontvangen en eer ontvangen. Dus dat is Satan zijn principieel doel. Ik zal u zo meteen laten zien dat het niet alleen met zijn doel toen was waarom God deze engel heeft verstoten, maar dat het altijd zijn doel is gebleven. En tot op vandaag het nog steeds zijn doel is. En als je dat door hebt met de andere punten die we zo meteen met elkaar zullen bestuderen, dan wordt het je veel helderder en duidelijker om naar je eigen leven te kijken, maar ook om je heen, om nog veel meer dingen te kunnen doorzien en te kunnen begrijpen. Dus dat is heel fundamenteel. Een tweede zaak die genoemd wordt, opnieuw kijkt u naar vers 12. En daar wordt het mee begonnen. Dan ziet u dat ik het heb laten vet drukken. Dat staat geschreven, overwinnaar van de volken. En een overwinnaar is iemand die dus heerst. Is iemand die het voor het zeggen heeft. Zo openbaart de Bijbel de Satan, de duivel. Hij is de overwinnaar van de volken. Laat me concreet worden. Als u ziet wat er op dit moment gebeurt in Syrië. Als u ziet wat er gebeurt in Libië. Als u ziet wat er gebeurt, en ga zo maar door, dan ziet u echt concreet. Het moment dat je het gaat doorzien, dan zie je niet Assad. En dan zie je niet Poetin. Dan zie je niet Obama. Maar dan ga je ontdekken dat er macht is die mensen gebruikt om uiteindelijk zijn greep te hebben op landen, op volken, op stammen, op families, op individuen en op individuele levens. Maar als je dat niet ziet, weet u, dan blijft er heel veel voor je verborgen. En dat maakt het ook zo moeilijk voor ons christenen in onze gesprekken met mensen. Als ik bijvoorbeeld denk aan het hele vraagstuk over Israël. Weet u, het moment dat je je begeeft op het politieke vlak om te gaan spreken over Israël en de Palestijnen, zonder dat je daarmee de Palestijnen als volk verduistert. Het moment dat je het uitlegt uit het politieke circuit, dan ga je zien hoe het geestelijke eigenlijk het allesbeheersende is. Plotseling ga je dan met heel andere ogen kijken. Dus het heeft te maken met op welk vlak je kijkt, je praat, je redeneert en je discussieert. Het moment dat je op het ene vlak begeeft, dan verdwijnt het andere vlak en dan ben je het kwijt. En dan ga je op andere zaken letten. Dus op politiek vlak is het zo begrijpelijk dat de wereld soms de Palestijn omarmt om voor een zaak op te komen. Omdat er heel veel op dat gebied te zeggen is. Maar op het moment dat je het geestelijk gaat bekijken, dan zie je dat er een totaal andere strijd gaande is. Nou, precies zo ook hier zo. Waarom? Om deze openbaring die God ons gegeven heeft. Namelijk dat de duivel genoemd wordt de overwinnaar van de volken. Want dit schriftgedeelte zegt ons dat God hem namelijk heeft verstoten. En dan komt er een stukje openbaring die God ons nog concreter geeft, als we kijken namelijk hoe de Heer Jezus zelf de duivel karakteriseert. Mag ik naar het tweede punt? Namelijk de duivel als de overste van deze wereld. Ja. De Heer Jezus Christus komt aan het eind van zijn bediening hier op aarde. En in Johannes hoofdstuk 13, daar komt hij met zijn discipelen samen aan tafel. En het is de avond waarop Jezus ook naar Gethsemane gaat om daar zo gearresteerd te worden en de volgende dag te sterven. Dus u moet zich voorstellen dat er hele belangrijke dingen op dat moment plaatsvinden. En dat de openbaring die Jezus geeft is zo indrukwekkend als u Johannes hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17 leest. Dat zijn zulke speciale hoofdstukken. Bijvoorbeeld in die hoofdstukken is het voor het eerst dat Jezus op zo'n uitgebreide manier spreekt bijvoorbeeld over het werk van de Heilige Geest. En over de persoon van de Geest en wat de Geest uiteindelijk zal komen te doen. Maar daarnaast is het inderdaad wat Jezus zegt over de duivel. Kijk u maar met me naar hoofdstuk 12, daar begint hij eerst. Dan zegt hij, nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. Zo noemt hij de Satan, de overste van deze wereld. Hoofdstuk 14, vers 30. Niet veel zal ik meer met u spreken. Dan zit hij met zijn discipelen aan tafel. Want de overste van deze wereld komt en heeft aan mij niets. En net voordat hij naar Gethsemane toe gaat, dan zegt hij over de komst van de geest en over de komst van wat de geest zal gaan doen. Hij zal de wereld overtuigen van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Ik vind het altijd zo mooi hoe Jezus spreekt. Je zou zeggen, de laatste slag moet nog geslagen worden de volgende dag. Dit speelt zich op de donderdag af. En Jezus kijkt vooruit naar de vrijdag aan het eind van de middag wat er gebeuren zal. En dan zegt Jezus in het laatst, de overste van deze wereld is geoordeeld. Waarom? Omdat hij namelijk op het kruis van Golgotha gebeurt er iets, mensen, dat onze wereld echt totaal veranderd heeft. Ik maak eventjes weer een terugblik. Hij wordt genoemd de overwinnaar van de volken. Dat is de boze. Maar als Jezus Christus komt, dan komt hij omdat hij de overwinnaar van de volken, omdat hij hem wil onttronen. Hij moet hem overwinnen. En dat is noodzakelijk, omdat het de boze gelukt is namelijk om zich aan de Allerhoogste in die zin gelijk te stellen, dat hij de volken heeft overwonnen, overmeesterd. En je ziet hoe hij door middel van zijn middelen en zijn mogelijkheden ontzettend veel aanbidding ontvang. Ontzettend veel aanbidding. Als ik alleen maar denk aan het noorden waar wij wonen en werken, dan verbaas ik me iedere keer weer erover om te zien hoe hij met verschillende maskers op mensen weet te brengen tot het niet aanbidden van God in hun leven, maar om iets anders en op deze slinkse manier de boze te aanbidden. En Jezus is gekomen om hem te onttronen. Dus toen Christus op het kruis van Golgotha stierf, en ik zei het laatst nog in een prediking, zei ik, de mensen om hem heen stonden heen en ze bespotten hem en ze hebben hem bespuwd en ze roepen het uit. Als u de Zoon van God bent, kom af van het kruis en red uzelf, dan zullen we in u geloven. Ze zien Jezus voor hun ogen echt letterlijk ten gronde gaan. Maar wat ze met hun geestelijke ogen niet zien, is dat Jezus in die geestelijke onzichtbare wereld bezig is om de overheden en de machten te ontwapenen, openlijk tentoon te stellen en over hen te zegevieren. Daarom dat hij kan zeggen, de overste van deze wereld is reeds geoordeeld. Alleen dat oordeel moet nog worden uitgevoerd. Maar dat is concreet wat hierin naar voren komt. Ik probeer het voor mezelf altijd te verduidelijken met het voorbeeld van een Saul en David. Het moment waarop God Saul heeft verworpen als koning van Israël, lieve mensen, Saul blijft nog een aantal jaren, blijft hij koning, functioneren als koning. Terwijl er al een andere koning gesalfd is, namelijk David. Alleen de transitie moet nog plaatsvinden. David vlucht nog voor Saul. En Saul doet al het mogelijk om David om het leven te brengen. Maar de nieuwe koning is werkelijk David. Alleen in de praktijk moet het nog gestalte gaan krijgen. En langzaam maar zeker zie je daar naartoe gaan. Totdat inderdaad ook letterlijk de troonswisseling plaatsvindt. En zo zie je het ook hier zo. Jezus heeft op het kruis van Golgotha, heeft hij de Satan echt onttroond. Over hem gezegevierd. Alleen, we zijn nu in de transitieperiode, totdat uiteindelijk straks, zoals Openbaring het ook zegt, de Satan gebonden zal worden, veroordeeld zal worden. En dat Jezus zal zitten, letterlijk op de troon, zoals het al beloofd is, bij de aankondiging van zijn geboorte aan Maria. Vandaar ook deze woorden zoals ze naar voren gebracht worden. Maar dan breng ik u daar ook naar de middelen die de Satan daartoe gebruikt. Als we denken aan de middelen, dan ziet u namelijk aan de ene kant hoe de Bijbel ons vanaf het begin tot op vandaag laat merken welke middelen de boze daartoe gebruikt. Te beginnen bij het eerste middel, waartoe hij onder andere ook waardoor hij de overste van deze wereld of de veroveraar van de volken geworden is. Ik ga met u naar het gedeelte namelijk uit het leven van Adam en Eva in Genesis hoofdstuk 3. Daar staat geschreven in vers 4, toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, van die boom van kennis van goed en kwaad, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Mag ik even met u stilstaan bij een aantal zaken hier. Het allereerste dat u ziet in de conversatie, de communicatie tussen de Satan en hier zo Adam en Eva, te beginnen bij Eva, is dat hij een zekere twijfel begint te zaaien. Hij stelt Eva de vraag, God heeft zeker wel gezegd. En dan komt hij met een deelwaarheid die werkelijk alles op het spel zet. En de Satan is als geen andere die juist met deelwaarheden werkt. Waardoor hij probeert om de poten onder onze stoel vandaan te halen. In ons denken, in ons begrijpen en in onze kijk naar datgene wat God ons heeft toevertrouwd. En dan merk je in wezen dat hij hiermede ook iets zegt dat geen waarheid is. Het kennen van goed en kwaad betekent nog niet dat ik, dat jij, dat wij in staat zijn om voor het goede te kiezen en het kwade na te laten. Op een fantastische manier zegt de apostel Paulus dat. Als ik denk aan Romeinen hoofdstuk 7, dan zegt de apostel Paulus, ik wens het goede te doen, maar het goede doen kan ik niet. En als ik wens om het kwade na te laten, dan merk ik, dat lukt me niet. Heel simpel. Als ik in mijn leven kijk, in het verleden, maar tot op de dag van vandaag, als iemand me echt diep gekwetst heeft, vanuit Gods perspectief en als kind van God, zou ik de persoon zo graag willen vergeven. Maar ik kan het niet. Integendeel, dan merk ik in wezen dat ik gesloopt word van binnen en dat ik alleen maar uit ben op wraak. Dat ik de persoon iets wil aandoen. Omdat het niet van binnenuit bij ons vandaan komt. Vergeven is iets goddelijks. Zo is God. Snap je? Dus dat is de worsteling die wij in ons leven meemaken. En de Satan doet ons voorkomen en wil ons laten geloven dat het goede kennen betekent dat je voor het goede kiest. En het kwade kennen betekent dat je het kwade nalaat. Maar dat lukt ons niet. Het tweede is dat u ziet dat hij iets doet, namelijk bij Eva. Als ik deze woorden lees, dan moet ik zeggen, dan raakt het mij iedere keer heel diep. Eva zag de boom met de vrucht. En dan zijn er een aantal dingen die er gebeuren. Aan de ene kant zeg je, het gebeurt dat er iets bij haar van binnen gebeurt, waardoor het een lust wordt voor de ogen. Er gaat zoveel aantrekkingskracht vandaan. Het tweede is, het roept bij haar zoveel verleiding, zoveel aanlokkelijk, zoveel begeerte op, dat ze dat gaat begeren. In de tweede, derde plaats, dat ze ontdekt, ik zou daardoor verstandig kunnen worden. Deze woorden die in het Hebreeuws gebruikt worden, zijn woorden die ons aangeven dat op elk terrein van ons leven en van ons bestaan de Satan in staat is om in te spelen, om op een andere manier naar dingen te kijken. Maar herinnert u zich hoe de situatie was? Laat me het even weer voor u schilderen. Adam en Eva, ze hadden een perfecte relatie met God. In de avondgoelte kwam de Heer en de Heer sprak met Adam en Eva en ze genoten van elkaars gemeenschap. Adam en Eva waren volmaakte mensen. Adam en Eva, die hadden alles wat ze als mens ten diepste gelukkig konden maken. Adam en Eva waren in een volmaakte situatie en positie. En in al het volmaakte, want dat is in principe de cirkelrol, in dat alles lukte de Satan toch om door te breken. En te maken dat ze in die situatie plotseling lust, begeerte, verstandelijk succes ontdekken. En u en ik, wij verkeren in een gebroken situatie, zoals we het vanmorgen zagen. En in die gebroken situatie speelde Satan precies erop in. Precies erop in. Ook jij en ik, we worden getriggerd door wat we zien, wat we horen, wat we beleven, wat op ons afkomt. En dan moet je merken hoeveel er in ons leven op ons afkomt. Daartoe is hij in staat. Ik sprak een maand of drie geleden klopte er een zakenman bij mij aan de deur. En die zit bij ons in de gemeente. En hij zei, Orlando, ik heb je hulp nodig. Heb je even tijd voor me? Ik had een vergadering een half uur daarna. Dus hij zei, kom even binnen. Ik heb een half uur, dan kunnen we praten. Hij zei, ik kom bij je terwijl ik me diep en diep schaam. Maar ik dacht, ik moet hulp zoeken. Want als ik geen hulp zoek, ben ik bang dat ik zal uitglijden. Ik zei, joh, vertel je verhaal. Wat kan ik doen? Hij zegt, ik kwam Drachten binnenrijden. Maar als zakenman ben ik veel onderweg. En dat gebeurt op meerdere plaatsen. Dan staat er een enorme grote billboard. Stond er aan de bij het binnenkomen van Drachten. En dan zegt hij, dan zie je daar zo'n plaatje. Een reclame voor, hoe heet het, sloggy? Vrouwelijk ondergoed. Al die vrouwen in verschillende formaten. Hoe noem je het? Een slippie, geloof ik? In een string. Hij zei, dat roept bij mij zo ongelooflijk veel op. Dat ik merk, de Satan gebruikt het bij me om mijn zwakte zo op mij in te haken. Dat ik begin te fantaseren. En omdat ik als zakenman regelmatig in hotels moet slapen. Regelmatig in situaties tegenkom. Dat ik merk, het is een gevecht van leven op dood voor mij. Om geen overspel te plegen. Ik ken dat niet. Ik heb andere zwakheden. Maar dan komt zo een man en dan ziet u. Je zou bijna zeggen, hoe idioot eenvoudig de Satan middelen kan gebruiken om aan te haken bij iemand, om de persoon uiteindelijk te trekken, totdat die gevangen wordt daarin. Dus ik heb hem zo bemoedigd dat ik tegen hem zei, joh, ik vind het zo klasse van je dat je zo eerlijk, zo oprecht bent. En dat je niet probeert om het in te perken bij jezelf. Want dan krijgt hij nog meer macht over je. Maar nu je het eruit gegooid hebt. En we erover kunnen praten. En met elkaar in gesprek kunnen gaan. En we gaan kijken hoe we je kunnen ondersteunen daarin. Helpt het hem om uiteindelijk niet aan de haak geslagen te worden door de boze. Om hem ertoe te brengen waartoe Eva en Adam in de val zijn gelokt. En broeders en zusters. Als de boze dit middel gebruikt, denkt u dat hij het alleen maar bij Adam en Eva doet? Hij kent jou en mij door en door. Hij weet precies wat jou en mijn zwakheden zijn. Hij weet precies waar onze begeerte door moet worden opgewekt. Hij weet precies hoe onze lusten de directe, acute bevrediging van datgene wat we willen, hoe dat bevredigd moet worden. Hij weet precies hoe hij je jaloers kan maken om verstandig te worden, wat je allemaal zou kunnen doen. En hij probeert daarop in te spelen. Nog sterker vind ik het als we gaan naar die tweede tekst uit Lucas. Moet u zien. Dan komt de Heer Jezus gebracht door de boze naar de woestijn en dan komt de Satan bij hem. Toen bracht de duivel Jezus naar een hoog gelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil, als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Ik moet zeggen, dit vers ken ik al jaren. En toch merk ik, het blijft me raken. Het blijft me diep raken. Als de Satan het probeert bij Jezus, dan zou het ongelooflijk dom van mij zijn om te denken dat hij Orlando Bottomblij voorbij zou gaan. Dan zou ik zo naïef zijn. Maar wat ziet u? De Satan begint als overwinnaar van de volken. En dat is natuurlijk nog steeds voor Jezus zijn lijden en sterven. En dan zegt hij het, hij durft het ook te verwoorden. En Jezus ontkent het niet, hè? Jezus ontkent de feitelijkheden niet. Namelijk dat de boze zegt van, ik geef je de macht over dat alles. En dan laat hij hem de koninkrijken van de wereld zien. En ik geef je niet alleen maar de macht, maar ook de roem die ermee gepaard gaat. Kom maar. Ik kan het je geven, want ik geef wie ik het wil. Maar er is één voorwaarde. Buig neer, aanbid me. Wat zei ik u? Waarom heb ik u teruggebracht naar de val van de duivel? Ik zal opstijgen en me aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat is zijn doel. Vandaar dat ik u zei, dat was zijn doel toen. Dat is zijn doel gebleven in de loop van al die eeuwen. Dus alle afgoden die u tegenkomt in het Oude Testament. En ik weet niet of het u duidelijk is, maar het Oude Testament, één van de grootste en meest afschuwelijke activiteiten die het Israëlisch volk, het Joodse volk kan doen, is andere goden afbidden. Dat is het allereerste. Gij zult geen andere goden of geen goden voor mijn aangezicht brengen en u voor die buigen. God aanvaardt ontzettend, of beter gezegd, verdraagt ontzettend veel zonde. Ontzettend veel. Begrijpt u waarom God het toelaat dat Abraham een tweede vrouw neemt? Begrijpt u waarom God toestaat dat een man naar zijn hart, David, dat hij meerdere vrouwen heeft? Dat die man die wijs is als geen ander mens hier op aarde, Salomo, dat God het verdraagt dat hij meerdere vrouwen heeft. En zo zou je heel veel zonden kunnen noemen. God verdraagt ze. God is onverdraagzaam als het gaat om het aanbidden van afgoden. Dan is hij furieus. Als u het Oude Testament ziet, dan ziet u dat God acuut daarmee afrekent. De aanbidding van Satan. En als hij dit aan Jezus aanbiedt, dan kan Jezus het ook afslaan door heel duidelijk te zeggen van, joh, dat zal nooit gebeuren. Het is de Heere God zul je aanbidden en hem alleen. Dus dan merkt u dat de boze insteekt op macht, dat de boze insteekt op roem. En laat ons heel eerlijk zijn. Ik ben steeds meer tot de ontdekking gekomen. Het begint vaak met geld. Als je veel geld hebt, heb je een bepaalde status en geld brengt je tot een bepaalde positie in de maatschappij. En ik heb het voorrecht gehad, en nog steeds, om best met heel veel rijke mensen te maken te hebben. En ik verwonder mij iedere keer weer hoe de rijkdom een tree is om te komen wat rijkdom overstijgt, macht. Macht is veel en veel krachtiger dan rijkdom. De rijkdom is het middel waarop iemand uiteindelijk naar macht wil. Maar nog veel meer, de macht wordt gebruikt uiteindelijk omdat iemand roem wil. En je zou zeggen, de roem is bijna het allerlaatste dat iemand kan bereiken. Mag ik het nog een keer zeggen? De roem is echt het allerlaatste dat iemand kan bereiken. De roem kan alleen maar groter worden, breder worden, maar roem is het top van alles. En macht probeert mensen te brengen tot roem en het geld brengt mensen tot de macht. Dat zijn de stappen. Dus dan ziet u hoe de Satan hier zo, Jezus dat juist aanbiedt. Ik geef je de macht en de roem die daarmee gepaard gaat. En als hij mensen kan wurgen, dan biedt hij het ze aan. En laat ons heel eerlijk zijn. Laat ons even kijken naar de geschiedenis van onze mensheid. Laat ons kijken naar de situatie vandaag aan de dag in de wereld waarin we leven. Dan ziet u hoe wij het gewoon op de televisie kunnen zien. Dan zien we hoe het in principe voor onze ogen zich afspeelt. Hoe de boze op deze manier probeert macht te krijgen. Dus als je zegt, ontmasker de duisternis, dan moet u niet alleen maar denken aan boze geesten, aan letterlijk gebondenheden, Maar dat dit de middelen zijn om greep te krijgen op mensen. Om niet God te aanbidden, niet Jezus de eer te geven, maar om andere dingen daarmee in hun leven centraal te gaan stellen. Het is een vervanging van de eer en de glorie van God. Alleen, het gaat een stapje verder. Vandaar dat ik ook noem onder andere allerlei soorten alternatieve geneeswijzen. En weet u, ik zeg wel eens vandaag aan de dag, we leven in een merkwaardige wereld. Namelijk, ik heb de indruk dat onze wereld, en zeker ook hier in Nederland, met de onvoorstelbare positieve en zegenrijke ontwikkeling op het gebied van de medische wetenschap en alles wat we kunnen in onze wereld, dat ik iedere keer verbaasd ben. Dat ik denk van, wat is de mens toch waar bijna goddelijk gemaakt, waartoe we in staat zijn. Vindt u het niet? Als je ziet wat er allemaal ontdekt is en wat mogelijk is, en ondanks dat zijn we bijna bezeten van genezing. Genezing, het krijgt macht over ons. En dan durf ik te zeggen, zelfs in de gemeente van Jezus Christus, zie je hoe er een tendens is dat genezing bijna de macht krijgt van, ik zal genezen worden. Ik moet genezen worden. En dat we ons zo daarna uitzeggen, dat niet meer de glorie en de eer van God centraal staat, maar wat we van genezing van God moeten ontvangen en willen van God willen ontvangen. Dat eigenlijk onze drijfveer wordt. En dat we daarom ontzettend vlug misleid worden op allerlei fronten en door allerlei mensen die in wezen dat aanbieden. Ik dacht, ik ga u een citaat voorlezen. En het raakte mij toen ik het las. Er staat geschreven op een site, op onze wekelijkse spirituele beurs kunt u op een ontspannen manier kennis maken met spiritualiteit, paranormale zaken en diverse alternatieve geneeswijzen. Zo zijn er onder andere paragnosten, helderzienden, mediums, magnetiseurs, handleidkundigen, tarotkaartleggers, koffiediklezers, astrologen, iroscopisten, numerologen aanwezig, maar ook hypnotherapeuten, reïncarnatietherapeuten, klankhealers, aura-lezers, aura-camera's, gidstekenaars, reiki-masters, pendelaars en masseurs. En zo ging het nog een tijdje door. Bovendien is het mogelijk om producten te kopen zoals boeddha's, wierook, gezondheidsstenen, sieraden, inzichtkaarten en muziek-cd's enzovoort enzovoort. En zo ging het weer een tijdje door. Ik vind het fantastisch wat ik allemaal van Miel lees. Maar wat ik begrijp is dat het zelfs hier zo in het zuiden nog veel erger is dan het noorden. Dat u bij wijze van spreken bijna wekelijks of maandelijks ergens in een dorp of een stad hier zo een paranormale beurs heeft. En mensen kunnen van alles krijgen. Dus u merkt, het is zo ingebed in onze maatschappij dat mensen niet doorhebben hoe ze in de macht van de duisternis komen. En hoe de duisternis ze persoonlijk in hun relaties op alle niveaus volledig in de macht en in de ban krijgt. Ontmasker de duisternis om te ontdekken, het is een hunkering, het is een snakken naar genezing. Dat maakt dat mensen allerlei middelen en mogelijkheden die worden aangereikt beetpakken, naar zich toe halen om uiteindelijk dat te ontvangen. En dan krijgt het een mooie masker om en het lijkt vriendelijk en de naam van God wordt daarbij gebruikt. Maar mensen hebben niet door wat er gebeurt. En dat wordt heel duidelijk bevestigd. Kijk u maar met me naar 2 Thessalonicenzen. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 wordt er geschreven door de apostel Paulus onder de leiding van de Heilige Geest. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bemerkt dat zij de leugen geloven. Als u deze woorden leest, kijkt u maar naar die vetgedrukte woorden. Namelijk allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke woorden, wonderen. Ik ga u even meenemen naar de geschiedenis. Op de eerste Pinksterdag. U weet het, de discipelen zijn bij elkaar en Jezus vervult zijn belofte. Gezeten aan de rechterhand van de Vader heeft hij de Heilige Geest ontvangen. En dan staat er geschreven in Handelingen 2, vers 33, dat Petrus zegt, de Geest die hij heeft ontvangen, heeft hij uitgegoten over ons wat gij en ziet en hoort. Maar net ervoor, in vers 22, heeft Petrus tegen de Joden die vroegen, wat is dit wat wij zien? Heeft Petrus geantwoord, dit is Jezus die God in uw midden heeft aangewezen door krachten, tekenen en wonderen. Leest u dit vers nog een keer. De Satan, de werking van de Satan is met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Dus als u Jezus ziet in het Nieuwe Testament, dan ziet u hoe hij met ongelooflijke krachten werkt. Krachten in de natuur, de wind en de storm moeten hem gehoorzamen. U ziet Jezus met zoveel tekenen die hij verricht. Hij verandert water in wijn. U ziet zoveel wonderen die Jezus doet. Mensen komen en mensen worden genezen. Satan, die doet exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Je kunt het bijna niet van elkaar onderscheiden. Daarom dat aan de ene kant wij nog steeds mogen rekenen, bidden, vragen om genezing. Dat God wonderen doet, dat God tekenen doet, dat doet hij. Want dat hoort bij het reeds ten dele van Gods koninkrijk nu. Maar dat Satan weet het zo goed te kopiëren, dat het soms niet te onderscheiden is. En dan hunkeren we ernaar. En daarmee sleept hij ons naar binnen. Denkt u maar bijvoorbeeld wat er jarenlang, ik weet niet hoe het op dit moment met haar is, met Jomanda. Ze kwamen werkelijk met bussen over het hele land vandaan. Ze kwamen uit België, ze kwamen uit Duitsland. Om uiteindelijk genezing te ontvangen. Dat is onze mens. Dat zijn wij. En God zegt hier zo, als hij uiteindelijk de mogelijkheid krijgt, dan zal hij dat doen om ons uiteindelijk in zijn macht te krijgen. Vandaar dat het belangrijk is altijd die vraag te stellen. Wordt Jezus Christus verkondigd? Breng datgene wat ik meemaak, brengt het mij tot aanbidding van God. En op het moment dat u die twee vragen antwoordt, zult u merken dat de maskers afgaan. Zonder enig compromis. En dat is wat u en ik nodig hebben. Dicht bij de schrift blijven helpt ons alleen maar om inderdaad de duisternis te kunnen ontmaskeren. Maar ook als je een stap verder gaat. Ik heb het genoemd namelijk de vrijzinnige theologie. Weet u, weer naar het gebeuren namelijk bij Eva. Paulus verwoordt het op een mooie manier in 2 Korinthe 11. Hij schrijft, alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan. Of dat u een andere geest of een ander evangelie ontvangt dat u ontvangen hebt. Ik kan me herinneren, ik heb het voorrecht gehad om een paar jaar op de Vrije Universiteit in Amsterdam theologie te studeren. Ik zat in een studiegroep een, denk ik, van zo'n 45 studenten. En van die 45 studenten weet ik nog dat er nog twee andere studenten waren die echt geloofden dat de Bijbel het historisch betrouwbare woord van God was. De andere 43 studenten geloofden er helemaal niets van. En ik zie professor Kuitert nog op voor de college staan. En die man wist met zoveel deskundigheid. Hij vloerde ons helemaal. Met zoveel deskundigheid wist hij ons ervan te overtuigen dat Jezus nooit bestaan heeft. Nooit bestaan heeft. En dat Mozes in principe een mythefiguur is, die eigenlijk alleen maar iets mythisch heeft overgedragen. En dat gebeurde gewoon. Dat waren de predikanten die toen werden klaargestoomd. Nou, uiteindelijk ben ik vertrokken omdat ik dacht, ik ga hier zo ten onder, ik hoor niet vol. Dus ik ben echt gevlucht. Ik herkende mijn zwakte daarin. Ik dacht, beter wegwezen dan hier zo in ten onder gaan. Een jaar of 5 geleden weet ik nog dat ik een mail kreeg. Orlando, weet je nog dat wij bij elkaar in de collegebanken hebben gezeten in die jaren? Ik heb een studieopdracht om te onderzoeken waar al die 45 studenten gebleven zijn. Ik denk, hé, dit is interessant, daar ga ik op in. En ik heb een afspraak gemaakt, lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk is er ook een boek over geschreven. Deze student van toen heeft dit onderzoek gedaan. En het resultaat is, op dit moment zijn er van die 45, 5 nog predikanten. En van die 5 heb ik de eretitel gekregen, de enige die nog gelooft. En tegelijkertijd ontzettend diep triest. Ontzettend diep triest. En we moesten allemaal, even onze levensbeschrijving opschrijven. Vanaf dus de jaren dat wij, wat waren we, 21, 22, 23 jaar. Moesten we opschrijven hoe onze levensloop gegaan is. Dan moet ik zeggen, dramatisch. Dramatisch. Dus ook in sociaal opzicht, in relationeel opzicht, is het dramatisch om te merken wat er aan gebrokenheid in hun leven is ontstaan. Broeders en zusters, onze Nederlandse maatschappij, onze kerken, zijn door het werk van de Satan volledig uitgehold. Volledig. Toen ik in Drachten kwam, stond Drachten bekend als de grootste gereformeerde kerk van Nederland. Ze hadden 12.000 zielen en ze hadden, geloof ik, iets van 6 kerken die allemaal 2 of 3 diensten op de zondag hadden. En ze zaten barstens vol. En ik kwam in Drachten in een klein gebroken baptistenkerk van 60 mensen. Meestal boven de 60, de meeste van ze. Dus als ik mijn collega's tegenkwam, er werd zo op me neergekeken. En hoe ik ben verguisd. Ik kan echt zeggen, in het openbaar, waar ze me voor uitmaakten. Mijn vrouw heeft vaak tegen me gezegd van, joh, moeten we niet vertrekken. We moeten niet weg uit Drachten. We houden dit niet vol. Maar anderzijds wisten we, God heeft ons geroepen. En ik vind het zo geweldig, hè? Dat God ons staande heeft gehouden. En als ik nu kijk, ze zijn al die 6 kerken zijn leeg. Echt leeg. Zondags, dan zitten er 60 oudere mensen nu bij hun in de kerk. En mensen hebben de kerk massaal verlaten. Waarom? Jezus werd niet meer gepredikt. Gods eer stond niet meer centraal. Daar waar we de aanbidding van Christus inruilen voor iets anders, heeft de Satan overwonnen. En dat merken we in ons midden, dat merken we in ons land. Dus als we het hebben over de boze, dan hoeven we niet alleen maar te zoeken in het diep occulte, zoals het vaak ook in zeg maar, de verschillende paranormale gaven naar voren komen, zoals ze vaak genoemd worden, en paranormale beurzen. Maar dan mogen we het ook hierin zien hoe de Satan probeert mensen weg te trekken, zoals Paulus dat schrijft, van Jezus weer werkelijk is. Dat evangelie dat ons verkondigd is. Nou, en van daaruit zou je kunnen zeggen, spits het zich nu toe, zoals ik het noem, namelijk de centralisatie van Satanse macht. Dus naast al deze middelen die hij hanteert, dan zie je dingen naar voren komen, zoals ik ze noem, misschien in het volgende punt, namelijk in bezetenheid, in gebondenheid, demonische aanwezigheid in een huis, in een stad of in het land. Dus dat zijn de drie activiteiten waarbij je ziet dat de macht van Satan echt heel krachtig aanwezig is. Dat er sprake kan zijn van een inwoning, dus dat er echt een demon in mensen woont, maar waarvan we in Jezus naam de persoon mogen vrijzetten. Gebondenheid. Bij gebondenheid is een van de meest mooie voorbeelden een vrouw die de synagoge binnenkomt, als Jezus daar aanwezig is. Dan ziet hoe die vrouw gebukt gaat. En dan zegt Jezus, deze vrouw gaat 18 jaar krom, terwijl ze een dochter van Abraham is. En dan bevrijdt Jezus haar van de gebondenheid. Dus de gebondenheid is niet zozeer de inwoning van een demon, maar wel dat er zoveel banden zijn dat mensen dat ervaren. Bij ons in Drachten maken we het zo vaak mee dat als ik over deze dingen onderwijs geef of over preek, dat mensen naar me toe komen en zeggen, ik heb het gevoel dat ik aan banden zit. Ik wil vooruit en ik doe 3 stappen vooruit, maar ik heb het idee dat onzichtbare banden me bij wijze van spreken 5 stappen weer achteruit trekken. En ik wil wel, maar het lukt me niet. Iedere keer word ik weer teruggetrokken. En dan is het belangrijk om te onderzoeken, is er sprake van gebondenheid? En die gebondenheid kan soms door eigen keuze zijn, kan soms zijn door datgene wat je vanuit je ouders of vanuit het vorige geslacht hebt meegekregen. En dat kan op zoveel manieren uiteindelijk naar ons toe komen. En één ding is zeker, de Heere mag ons bevrijden. En de Heere wil ons bevrijden en de Heere kan ons bevrijden. Laatst maakten we het mee. Er kwam een jonge dame naar ons toe. En die zei, er gebeuren zulke vreemde dingen bij ons in ons huis. Namelijk, we horen dingen 's avonds. Er slaan deuren dicht. Deuren worden opengebracht. Van alles en nog wat. Maar de angst groeide tot op een gegeven moment haar moeder in een van de slaapkamers was. En ze kwam eruit, wilde weer naar die slaapkamer binnen, maar dat kon niet. Ze kregen die deur niet meer open. En ze hoorden een gegil in die slaapkamer. En ze hoorden zoveel dingen stuk vallen in die slaapkamer. Maar het lukte ze niet om naar binnen te gaan. En eigenlijk in hun angst belden ze me meteen op en vroegen me, mogen we bij u komen? Ik kende die mensen niet. Maar gelet op wat ze vertelden via de telefoon, vroeg ik ze, komt u maar, dan willen we met u praten. Het eerste dat ik gedaan heb is om iets uit te leggen uit de wereld van het onzichtbare, de geesteswereld, en vertellen over wie Jezus is. En dat ik kan komen om te bidden, maar dat ik niets kan doen, in principe. Het is Jezus die bevrijdt. Het is Jezus die verlost. Het is Jezus die de Satan heeft ontwapend, openlijk tentoongesteld heeft en over een gezegevierd. Dus zeg, ik kan u wel iets aanbieden, maar als u hem niet in uw leven toelaat, dan is het in wezen water naar zee dragen. Want u hebt geen enkele bescherming. En het in principe is het maar een tijdelijke oplossing. Want de boze komt dubbel zo krachtig naar u toe, als u in wezen u niet beschermd zou weten in de schaduw van de Allerhoogste. Lang verhaal kort te maken, uiteindelijk zijn deze mensen tot geloof gekomen en hebben we in Jezus' naam mogen bidden om reiniging, om bevrijding. En ze hebben dat echt heel concreet aan de lijve en in hun woning mogen ervaren. Dus op die manier werkt de boze in deze wereld. Ik denk dat mijn tijd bijna om is, maar ik wil u nog de gelegenheid geven om eventueel wat vragen te stellen, zodat ik misschien een aantal dingen extra kan benadrukken. Dus aan u de gelegenheid, ik weet niet of dat mogelijk is via de microfoon, alsjeblieft.
Heeft iemand een vraag?
U wist alles al natuurlijk. Ja. Nou, als er geen vragen zijn, dat kan ook. Dan wil ik graag het woord weer aan jou geven, Miel.
Ja, ik denk dat iedereen erg onder de indruk is. Maar ik kom even met de microfoon naar u toe. Dan kunt u de vraag stellen. Dan kan iedereen het namelijk verstaan.
Ja, er worden ook wel vooral van door charismatische pinksterrichtingen gebedswandelingen gehouden. Omdat er zo de demonische aanwezigheid is in een stad of een stadwijk of zo. Hoe denkt u daarover?
In principe is elk vorm van gebed heel positief. Als je gebed maar niet ziet als een soort een automaat van ik stop mijn euro erin en ik haal de hendel over en er komt een oplossing. Met andere woorden, gebed kan helpen om ons Gods wil en Gods leiding te laten ervaren. Maar soms wordt het gebed, naar mijn gedachte, op een verkeerde manier gebruikt. En zo in concreet op deze manier. Je kunt ergens voor bidden om bescherming, maar zolang de mensen die het middel zijn waardoor een demonische macht de invloed heeft in hun leven, in hun familie, of zelfs op een bepaalde plaats, zolang die niet vrijkomt, bevrijd wordt, zal die macht er blijven. Dus aan de ene kant, het ene doen, moet je altijd de vraag stellen van, wat is het effect daarvan? En we zijn soms best bang om op zo'n kritische manier evalueren naar onszelf en naar onze activiteit te kijken. Ik ga proberen te verduidelijken, waardoor het misschien beter overkomt. In de periode dat ik in Drachten kwam, hebben we werkelijk elke vorm van evangelisatie hebben we aangegrepen om mensen voor de Heer Jezus te willen winnen. Omdat Christus ons toe aanmoedigt, dus het is puur bijbels, om het evangelie te verkondigen, gelegen of ongelegen, en dat God ons zal zegenen. Dus het brengen van het evangelie is altijd goed, zou je zeggen. Maar de vraag is het altijd effectief? Ik breng weer de link. Bidden is altijd goed, maar is het altijd effectief? Weer naar het voorbeeld. Dus wij hielden in de binnenstad of in het centrum van Drachten, zaterdag aan zaterdag, hielden we openluchtsamenkomsten. Mensen baden in een pand. Anderen gingen de straat op om te zingen. Anderen deelden tractaten uit. Probeerden met mensen te bidden en zo de ingang te vinden. Als ik denk aan andere vormen, dan hadden we soms wijkbijeenkomsten in verschillende wijken. Of we hadden deur-aan-deur evangelisatie. Of we hadden een boekverkoop of enquêtes alleen maar om met mensen in gesprek te komen. We investeerden onvoorstelbaar veel tijd erin. We investeerden onvoorstelbaar veel geld erin. En totdat wij die vraag gingen stellen, maar wat is het resultaat? Nadat we 5 jaar bezig waren geweest. En toen zeiden we, wat wij hebben beleefd en hebben ervaren, is dat we in die 5 jaar misschien hoogstens 5 mensen tot geloof hebben zien komen. Maar dan moesten we een escape vinden. Dus dan zeiden we tegen elkaar, ja, maar dat is wat we zien. Maar in de geesteswereld is er nog meer gebeurd. Dus straks zien we nog vele tientallen die zullen zeggen, maar toen ben ik tot bekering gekomen. Dat is een escape voor ons geweest. Maar we zijn niet op die escape blijven zitten. Toen hebben we gezegd van, joh, hoewel het evangelie brengen op al die manieren iets fantastisch is, stappen we er vanaf. We halen een streep er doorheen en we gaan op een andere manier elke gelovige toerusten om op zijn wijze, met zijn gaven en talenten, in zijn dagelijkse situatie Jezus te verkondigen. Met of zonder woorden. En vanaf dat moment gebeurde er iets dat we nog steeds meemaken. De gemeente explodeerde. We zien mensen soms bij tientallen tot bekering komen. Dus het gebed. Gebed is altijd goed. Maar ik kan je altijd die vraag stellen. Is de vorm waarin we het gebed hanteren, is het altijd effectief? En dan ben ik geneigd om te zeggen, ik zal niet voor deze vorm kiezen. Misschien heel gecompliceerd antwoord, maar ik hoop dat het wat is overkomen.
Ik moet, jammer genoeg, kun je misschien de vraag persoonlijk stellen, want we moeten nu afsluiten, omdat er ook de kinderen zeg maar uit de kinderdienst komen en waarschijnlijk jouw ouders zitten. Dus hartelijk bedankt, Orlando. Zeer indrukwekkend. En ik wil heel graag bidden voor de maaltijd. En dan zullen we om 13:50 beginnen we weer, zeg maar hier gezamenlijk in deze samenkomst.